Ik ga nadenken over duurzaamheid. En wat is natuurlijk nog duurzamer dan 15% minder plastic?
100%! Juist!
Ja. En dit is natuurlijk eventjes dik aangezet, maar we zien eigenlijk in de literatuur, hè, dat wanneer je dit soort dingen of dit soort claims eigenlijk maakt op een product, dat er echt voor kan zorgen dat men dus in die andere mindset terechtkomt en dus waarschijnlijk denkt, ja, dit hoef ik niet te kopen. Dus dat wil je niet. Die incongruentie, dat wil je eigenlijk voorkomen. Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights. Een hele goede morgen, middag of avond, want we hebben een webinar opname. Ja, de webinar gaat vandaag over duurzame communicatie in
alle vormen van marketing. Dus ja, duurzaamheidscommunicatie op verschillende touchpoints met de klant. En hoe je dat zo effectief mogelijk kunt invullen. Want je zou altijd denken, hoe duurzamer je iets presenteert, hoe beter. Maar voor ons brein blijkt dat toch wel wat genuanceerder te liggen. Dus we gaan hierbij echt naar een aantal best practices kijken. Op basis van neuroonderzoek, psychologisch onderzoek. Dus hoop moois.
Yes, nou wij hebben er in ieder geval alweer zin in. We zijn er uiteraard wel live bij in de chat. Dus zoals... Nee.
Sorry mensen, we zijn er niet live bij in de chat, want deze sturen gewoon puur na. Dit is namelijk het webinar van wat eigenlijk op woensdag in maart had moeten plaatsvinden. Maar dat was dus gisteren op het moment van opnemen. Jij was toen bij de Mie en ik was ziek. Ik voel me gelukkig weer een heel stuk beter vandaag. Dus deze sturen gewoon zo spoedig mogelijk na bij iedereen.
Juist. Dus nou ja, inderdaad, zoals gezegd, Tom gelukkig weer beter. En dan kunnen we er weer tegenaan. Ja. En dan zou ik ook zeggen, laten we erin duiken.
Ja, nou ja, kijk, duurzaamheid. Je kunt dat natuurlijk... Heel veel merken die worden duurzamer. Dus verpakkingen die worden van beter afbreekbare materialen. De transportketens die worden logistiek slimmer. Dus op tal van fronten wordt iets duurzamer gemaakt. En natuurlijk willen merken daar ook graag over communiceren. He, dus om dat ook in duurzamer merkimago te laten eindigen. En daarbij blijkt het zo te zijn dat het ene touchpoint een behoorlijk ander gewicht in de schaal legt dan het andere. Dus bijvoorbeeld het verschil tussen wat je op je verpakking communiceert ten opzichte van wat je op een reclame communiceert. Nou, hier is vaker onderzoek naar gedaan, naar de geloofwaardigheid van claims op verschillende touchpoints. We hebben daar in het verleden ook over gehad bij de communicatie van claims in een eerder webinar. Ja. Misschien herinner je nog, waar zijn claims geloofwaardiger gemiddeld genomen? Op de verpakking of in de reclame? En waarom?
Ik heb het niet meer onthouden, dus het wordt weer volledig blanco. Ik verwacht in de reclame, maar eigenlijk omdat ik denk dat men in de reclame minder kritisch zal zijn dan op het punt van aankoop, omdat je dan toch wel meer... Als je dan die duurzaamheidsclaim gaat overwegen, er meer over zou nadenken.
Interessant. Nou, je hebt de kritische mindset bij het verwerken van de verpakking, gaan we het zo dadelijk zeker over hebben. Want het blijkt inderdaad een ding te zijn. Maar er is nogal een verschil tussen verpakking in de winkel zien en een verpakking thuis verwerken. En vooral thuis is men wat kritischer. Ja. Yeah. In het geval van dit onderzoek waar dit op gebaseerd is, blijkt het zo te zijn dat communicatie op de verpakking meer geloofd wordt, meer credible ervaren wordt dan reclame op tv. En dat heeft ermee te maken dat hoe dichter iets bij het product en zeker het aankoopmoment gecommuniceerd wordt, hoe meer het waar wordt voor ons gevoel. Want het staat letterlijk dicht bij het product. Yeah. Terwijl bij een reclame er voor ons gevoel, en dat is gewoon puur ons brein er onbewust mee omgaat, er meer afstand is tussen wat je feitelijk koopt en wat op dat moment beweerd wordt. Die afstand is er natuurlijk ook letterlijk in tijd en ook fysieke locatie. Want die reclame verwerk je heel ergens anders dan in de winkel. Ja. Nou, en al die factoren dragen eraan bij dat eigenlijk alles wat je op de verpakking communiceert eigenlijk een soort van geloofwaardigheidsboost krijgt. Dus, dat is heel erg gunstig natuurlijk voor marketing, maar moet je het wel op de juiste manier communiceren. Nou, dat is waar we het vandaag over gaan hebben. En Een hoop aantal mooie onderwerpen die we op de verpakking op. Ik ben nog niet 100% helder, zoals je hoort. Maar er komen mooie psychologische onderwerpen aan bod. Allereerst heel breed duurzaamheidscommunicatie. Hoe moet je je boodschap nou wel insteken? En welke valkuilen moet je zien te vermijden? Want het is lang niet altijd zo rationeel, zoals we eigenlijk net al zagen. Daarna gaan we een aantal touchpoints af om te kijken hoe je daarbij, dus online, verpakking, reclame, face-to-face communicatie, zo goed mogelijk eigenlijk psychologisch duurzaamheidscommunicatie kunt beoefenen, implementeren. En tenslotte gaan we het hebben over het meten van de impact van die communicatie. Want je hebt natuurlijk vaak tests, of althans je zou willen testen, wat een verpakking of een reclame uiteindelijk bewerkstelligt op jouw merkimago. Word je daadwerkelijk als duurzaam gepercipieerd? En, bijvoorbeeld in het geval van AB-test, welk verpakkingsdesign resulteert tot de beste perceptie? Nou, daar gaan we allemaal mooie inzichten op zien. En allereerst die boodschap. En hier had jij een mooi onderzoek van waarom kiezen mensen eigenlijk duurzaam? En je zou denken, betere wereld, dat is 100% waar we het voor doen. En voor gedeelte is dat natuurlijk ook belangrijk, vooral bij high involvement keuzes. Maar er blijkt psychologisch meer aan de hand te zijn. Hè?
Ja, dat vond ik een hele interessante. En de titel van dit onderzoek geeft eigenlijk ook al veel prijs, namelijk Going Green to be Seen. En wat eigenlijk zoveel zegt dit onderzoek, is dat mensen, eigenlijk vooral, als ik het eventjes dan goed interpreteer uit het onderzoek, vooral duurzamer, in ieder geval duurzamer gedrag tonen, wanneer andere mensen het ook zien. En heel specifiek waar ze hier naar hebben gekeken, is een controleconditie versus een conditie waar mensen meer met status geprimed waren. Ja. Dus dat, een prime betekent echt letterlijk dat mensen dus meer bewust waren, meer bezig waren met status en of ze dat dan belangrijk vonden. En iedereen vindt dat natuurlijk op een bepaalde mate wel belangrijk, maar in dit onderzoek werd dat dus eigenlijk gewoon wat verhoogd, wat meer naar de oppervlakte gebracht. En daarin zagen ze dus dat wanneer status belangrijk voor iemand is, ze ook sneller iets groens doen, dus sneller groenere producten kopen. En dat was in dit geval dus bij auto's, bij zeep en ook bij dishwasher. Dus dat zijn dus de vaatwasmachines. Er is eigenlijk een hele categorie aan producten. Zie je dus dat mensen dat sneller kopen, of sneller een duurzamere optie kopen, wanneer dus status ook onderdeel is van die mindset.
Ja, echt een verdubbeling, hè? Dat vind ik inderdaad wel interessant om te zien. Dat gewoon puur jouw mindset op dat moment je gevoeliger maakt voor duurzaamheid. Ja. Blijkt ook te zijn dat bijvoorbeeld verkoopkanaal heeft ook indirect effect op hoe statusbewust wij zijn.
Ja.
Namelijk in store, waar mensen een beetje zien wat jij koopt, mensen sneller voor een duurzamere optie gaan dan online, waar niemand meekijkt. Ja. En je veel minder bewust bent van jouw keuzegedrag en dat qua invloed op anderen, oftewel minder met status bezig bent.
Ja, en dit was natuurlijk ook de reden waarom, dus als je kijkt naar de Tesla's, maar ook naar de elektrische auto's, uh-huh, die willen ze ook expres anders maken, zodat men ook kan zien dat jij de elektrische auto rijdt.
Juist. Ja.
Terwijl ik persoonlijk de BMW elektrische versie van de auto's, daar zijn ze wat mij betreft iets wat uit de bocht gevlogen qua design. En daar zijn verschillende meningen uiteraard over, gelukkig maar. Maar dus dat is wel een hele. Dus daar zie je het eigenlijk ook terug.
Ja.
Dus dat het ook echt weer het aspect is van dat je dus ziet. Nou, auto's en status, dat hangt natuurlijk ook samen. Dat het daar ook wel terug is.
Gaaf.
Vervolgens, en dit is dan wel weer zo interessant, zien we ook wel weer dat als jij een duurzamere optie koopt, het ook een wat meer positievere mindset of een positievere emotie eigenlijk activeert. Dus dat is eigenlijk wel weer op zich natuurlijk ook wel mooi, dat het namelijk de duurzame keuze ook goed voelt. En vooral, en dat is dan wel een goede nuance in dit onderzoek, is het wanneer wel dat een vrije keuze is geweest.
Juist.
Ik denk dat dat ook wel een belangrijk aspect is hiervan. Dat zien we ook vaker denk ik, terug ook in onze nudging webinars, dat juist die keuzevrijheid zo belangrijk is als je mensen iets wil laten doen.
Autonomie, of de illusie van autonomie, is heel belangrijk inderdaad. En we zien dit trouwens vaak in met name schapcommunicatie, hè? Dus op de grote borden in de supermarkten en gewoon retailers wel eens verkeerd gaan. Dat bijvoorbeeld het duurzaamheidsaanbod heel erg gepromoot wordt onder het mom van wij hebben duurzame opties voor jullie. Geselecteerd in de aanbieding. Versus, bij ons kun je duurzame opties krijgen. Wat heel erg die autonomie juist legt bij de klant. Hè, dat laatste. Jij kunt kiezen voor duurzaam. En juist dat aspect blijkt superbelangrijk te zijn voor de omarming van duurzame opties. Want zelfs mensen die van nature best wel aangetrokken zijn, of in ieder geval sympathiek staan tegenover verduurzaming, die zullen toch een beetje in de kramp schieten, een beetje recalcitrant worden op het moment dat het opgedrongen voelt. Dat je niet anders kan.
Ja, juist, precies. Ja. En hoe zou je dan dit inzicht, het is over vrije keuze, maar ook wanneer het dus ook persoonlijk relevant is voor iemand, gebruiken in je communicatie, als je dit zou moeten toepassen?
Nou, ja, dus vermijd zinsformuleringen die heel erg vanuit de winkel op duurzaamheid gericht zijn. Dus wij hebben een duurzaam aanbod, punt. Dan denken veel mensen, dat is irrationeel en toch gebeurt het, denken van nou, dat bepaal ik zelf wel. Terwijl als je gewoon zegt, bij ons kun je kiezen voor duurzaam. Wij bieden duurzaam, of het is, wij hebben voor jullie de optie om duurzamere keuzes te maken. Daar staat het brein eigenlijk veel vriendelijker tegenover.
Ja, nee, precies. Ja, wat ik eigenlijk ook nog meer zat te denken is dat, nee, want heel vaak, je ziet dus, oké, de duurzame optie voelt goed, maar dat is natuurlijk na de koop. Dus hoe kan je dat eigenlijk een beetje naar voren trekken?
Ja, dus het goede gevoel van de duurzamere optie. Ja. Nou ja, hierbij is het ook sowieso natuurlijk het routinematige. Dus überhaupt is het feit dat duurzaam consumeren goed voelt, zorgt ervoor dat we welwillend zijn om na die eerste aankoop het vaker te doen. Ja. En dan heb je eigenlijk minder marketing power nodig om mensen dat duwtje te geven naar die duurzame optie. Dus de grote uitdaging is vooral die eerste aankoop. En daarbij kun je natuurlijk daar doelgericht, zowel in je targeting als je communicatie, kun je daar berichten. Dus bijvoorbeeld, probeer eens de duurzame variant. Net zo krachtig, stuk beter. Nou, iets in die oor, dat je bijna het feit dat het je eerste keer is om zo'n optie te kiezen, eigenlijk accentueert in je marketing om zodoende meer mensen over de streep te trekken.
Ja, en ik neem aan dat appelleert ook iets meer aan de intrinsieke motivatie van mensen, wat dan hier.
Nou, probeer eens. Geeft ook heel erg het gevoel van, dat bepaal ik dus. Ja. En dat is wel fijn. Ja.
Ja, ik had overigens wel, want hier had ik nog een foto van gestuurd over hoeveel mensen hun hand uitstaken. Dat was in Den Bosch dat voorbeeld.
Ja.
Nou, en ik las toen alleen nog, er waren twee foto's ervan, of twee borden eigenlijk. Juist. De eerste, daar zal ik je straks vertellen. De tweede die ik eigenlijk aanvankelijk als enige zag, was probeer het ook eens. Of probeer het eens. En die zinsformulering deed mij heel erg uitkomen van, ja, probeer het eens, weet je wel. Dat zou je eens moeten proberen, met je cynische ondergrond.
Ja, oké. Ja, dus op zich zou die formulering bij jou enigszins tot een lachwekkende situatie moeten leiden.
Nou ja, in zoverre dat ik denk, probeer het eens. Nou, dat bepaal ik zelf wel.
Ja,
en
dus
ook niet. Het bord wat ik dus miste en dus na de tweede keer wel zag, is dat van, hey, als jij je hand uitsteekt, doen andere mensen je na. Waardoor probeer het eens, wat meer lach is, want dan kan je zien dat gebeurt.
Tweevoudige communicatie is altijd lastig, hè?
Ja, ik vond het zelf ook een moeilijke, ja.
Goed, er zitten ook wel wat negatieve kanten aan duurzaamheidscommunicatie. Wat bedoel ik daarmee? Dat eigenlijk op het moment dat je een product als duurzamer probeert te promoten, je tegelijkertijd bijwerkingen krijgt dat op een ander vlak jouw merk daar schade aan ondervindt. En daar is veel onderzoek naar gedaan. Dat willen we natuurlijk niet. En een van de bekendste daarvan is natuurlijk greenwashing. Dus dat je zegt, wij zijn duurzaam, maar dat mensen juist denken, nou, het zal me wat, zo duurzaam zijn jullie niet. Dat valt nogal tegen. Dat valt in de regel gelukkig wel heel erg mee. Dus zelfs al is het zo dat er heel veel te betwisten valt aan de werkelijke duurzaamheid, mensen toch heel vaak met zo weinig involvement een boodschap verwerken, dat ze zelden daar heel kritisch tegenover staan. Tegelijkertijd hoef je natuurlijk maar één boze twitteraar te hebben die een hoop PR-schade kan maken. Dus om die reden is het altijd goed om legitiem duurzaam te zijn. Maar bij de gemiddelde involvement van mensen zijn we niet heel kritisch naar duurzaamheidscommunicatie. En dat is ook bij heel veel leuke onderzoeken aangetoond, waarbij er stevast producten met een beetje bullshit duurzaamheid eigenlijk gepromoot werden. En mensen bij low involvement situaties daar eigenlijk klakkeloos in meegingen. Dus bijvoorbeeld hier zie je een printer, dat was dan een van die producten. En daarvan was dan, nou, letterlijk één knopje van afbreekbaar materiaal, en de rest was nog net zo vervuilend als al het andere. En mensen die gingen toch in duurzaamheidsperceptie, werden positiever eigenlijk. Even positief als bij een printer die geheel in alle toonaarden duurzamer was. Dus dat vond ik wel een interessante.
Nou, ja, zeker. En maar ik zat wel, want op zich een printer zou nog relatief niet heel low involvement, ook niet high natuurlijk, maar het is geen Mars die je koopt.
Nee.
Hoe zou je dit combineren met dat andere inzicht wat we ook eens hebben besproken, dat wanneer je eigenlijk transparantheid communiceert, dat mensen eigenlijk overal die transparantheid verwachten?
Ja.
Dus eigenlijk kritisch over de hele linie worden.
Ja, dus hoe meer je prijs geeft, hoe meer mensen je gaan wantrouwen eigenlijk. Ja, dus dat is het lange termijn gevolg daarvan. Nou, dat heeft ook weer te maken met timing. Een beetje de rode draad door het hele webinar. Maar als je op een moment dat het brein eigenlijk niet zo kritisch is en ook niet kritisch wil zijn, heel veel informatie gaat geven, dan schud je het als het ware onnodig wakker. Sterker nog, dan wordt het kritischer dan dat we normaliter zullen zijn in die situaties. En wat we zo dadelijk ook zullen zien bij de duurzaamheid per touchpoint, is dat je ziet dat je bij low involvement touchpoints, op de verpakking in de winkel of in een reclame, een hele andere vorm van communicatie zou moeten gebruiken dan bij een high involvement touchpoint, zoals een product detailpagina, met name het gedeelte onder de fold. Hè? Dus waar je echt even naartoe moet scrollen. Dat wordt in de regel alleen gezien door mensen die echt even wat actiever op zoek zijn naar die informatie. En daarbij moet je een heel andere hoeveelheid informatie bieden, en ook een andere vorm aanbieden. Nou, daar gaan we zo dadelijk meer over zien.
Ja. Nou, ja, dat is eigenlijk een hele leuke, want en die timing, daar heb ik een heel mooi voorbeeld van. Ja. En dit is even uit het leven gegrepen, dit voorbeeld. Wat gebeurt er nou? Ik zal er gewoon meteen vooruit komen. Ik hou wel van een chocoladerozijntje en zeker ook alleen op de bank. Kan niet anders zeggen. Het lekker is voor mij ook ik wil niet zeggen een soort emotioneel moment, maar het is wel echt een moment dat ik denk, even lekker voor mezelf. Ja. Weet je, dus in het kader van niet de emotie van huilen of iets dergelijks, maar wel een momentje die, ja, weet je, waar wel emotie rondom zit, omdat je echt even een momentje voor jezelf pakt. En ik mag dus graag een chocoladerozijntje eten. Stond ik dus laatst in de supermarkt. Dus gelukkig niet altijd. Stond ik dus laatst in de supermarkt. En daar zag ik dit op de verpakking staan. Namelijk 15% minder plastic en goed haarsluitbaar. En eventjes wil ik vooral even induiken nu of inzoomen op dat punt 15% minder plastic. Want ja, eigenlijk, en dat is wat jij net zei, hè, in het kader van die timing, is het dus echt de meest slechte timing ooit. Want ik zit hier dus in die emotionele mindset. Ik wil lekker gaan genieten. En zodoende ben ik dus ook bezig om daar, eigenlijk wil je dat wanneer die consument erin zit, wil je hem daarin houden. Want hij gaat daar kiezen tussen allerlei lekkernijen. En wat je eigenlijk doet met zo'n claim op dit moment is dat je maar eigenlijk uit die duurzaamheids, of sorry, uit die emotie mindset haalt, maar veel meer in een duurzaamheids mindset duwt. En opeens geef je mij een boodschap die niet congruent is met mijn gevoel op dat moment. Ik ga nadenken over duurzaamheid en wat is natuurlijk nog duurzamer dan 15% minder plastic?
100%!
Juist! En dit is natuurlijk eventjes dik aangezet, maar we zien eigenlijk in de literatuur, hè, dat wanneer je dit soort dingen, of dit soort claims eigenlijk maakt op een product, dat er echt voor kan zorgen dat men dus in die andere mindset terechtkomt en dus waarschijnlijk denkt, ja, dit hoef ik niet te kopen. Dus dat wil je niet. Die incongruentie, dat wil je eigenlijk voorkomen. Wat had nou wel het juiste moment geweest voor deze claim? Achterop. Dus als je achterop dat label zou hebben gezegd van, hey joh, 15% minder plastic, dat is op het moment dat die leeg is en je bezig bent van, hey, wat ga ik met deze verpakking doen? Nou, in Rosmalen scheiden we nog het afval. Hier in Utrecht mag het allemaal.
Ja. Het klinkt enigszins.
Het klinkt positief, terwijl in Utrecht is het eigenlijk positief, want daar doen ze gewoon na nascheiding met een goed geafzicht ding. Maar in Rosmalen hebben we dat dus niet, maar we moeten dus nog scheiden. Maar moet ik dus ook wel actief denken om het dus niet bij het overige afval te gooien, bij het restafval, maar inderdaad scheiden. En dan is dat zou een beter moment zijn. Nou, toevallig was ik gisteren, maakte ik deze foto nog. Namelijk wanneer ik was thee aan het drinken.
Zonnatura.
Op het theezakje van Zonnatura stond, mooi in het klein, dit theezakje is composteerbaar. Nou, en dat was dus wel echt de perfecte timing, want dit staat op het label van het theezakje. Nou, dat is pas op het moment dat ik het gebruik. Sterker nog, waarschijnlijk ook, niet lang daarna ga ik mij van het theezakje ondoen, precies. Ja. En twijfel ik überhaupt al, mag die nou in de groenbak of niet? Ja. En het vervelende ook nog eens bij Zonnatura, ik was er iets te diep ingedoken. Ze zeiden, sommige theezakjes zijn gemaakt van wel van waar nog plastic in zit en sommige niet. En hoe moet ik dat dan weten?
Nou, dat staat er vanaf nu dus op.
Maar het zat er in ieder geval nu op. Dus het mag helemaal gewoon bij het compost.
Maar dat is goede timing. Hè? Dus op het moment dat je eigenlijk een soort van mindset gericht hebt op hoe kom ik van dit product af. Perfect. En natuurlijk ook gewoon wanneer thuis mensen uit verveling de verpakking gaan lezen. Ik noem dat altijd een beetje het cornflakes effect of het hagelslag effect. Ja. Dat zijn, die gebruiken dat goed. Maar dat is dus eigenlijk een heel ander contactmoment. Dus die achterkant van een verpakking dient een geheel ander doel. Andere timing, andere context, andere mindset. En we maken daarbij op een heel andere manier dus gebruik van dit soort informatie. En dan is die duurzaamheid top. In het geval van de supermarkt maak je eigenlijk een probleem actief wat op dat moment helemaal geen probleem is. En juist in de weg staat van je werkelijke motivatie van even genieten.
Ja.
Dan is de vraag, geldt dit dan voor alle producten die op de verpakking het over duurzaamheid hebben?
Daar moeten we zeker even op induiken natuurlijk. Wat ik nog wel wilde zeggen, ik snap natuurlijk wel hoe dit gebeurd is.
Ja.
Albert Heijn is heel trots op wat ze bereikt hebben en willen dat ook graag vertellen. En hier komt ook een interessante, ze denken ook... daarbij, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ze denken ook dat de consument dit graag wil horen. Dat is natuurlijk ook waarschijnlijk niet onwaar, denk ik. Alleen, daarmee is dus wel de vraag weer, de timing.
Nou, het is als je aan mensen vraagt, vind je het belangrijk dat wij duurzaamheidsinformatie op de verpakking zetten? Dan zeggen ze allemaal, ja, dat vind ik belangrijk.
Ja, ja, ja.
En daarom moet je het niet op die manier onderzoeken, want dan krijg je de sociale wenselijkheid. Zeker bij duurzaamheid. Kijk, ik vind altijd, kijk naar gedrag, niet naar wat men zegt. Nou, hoe kunnen we dat meten? Met eye-tracking. Moet je altijd gewoon meten, wat doet men? Wat bekijkt men nou echt in de winkel?
Ja, ja, ja.
En we zien daarbij überhaupt al dat de aandacht naar rationele claims... überhaupt claims, hè, textuele informatie is al wat minimaler... dan gewoon naar waar je eigenlijk voor komt. Die lekkere product, hè, ja. Dus visual.
Ja.
En dan zie je inderdaad dat, zeker als het over duurzaamheid gaat... het is helaas de waarheid van dit moment... mensen daar nog minder aandacht aan besteden. En dat zie je natuurlijk ook in aankoopgedrag... dat de duurzamere optie nog altijd wel de uitzondering is... in ons aankoopgedrag.
Ja, nou, ik vind dit wel een mooi voorbeeld. Hè. We hadden natuurlijk ook onderzoek gedaan in een winkel... waarbij men aangaf in de survey... dat ze meer duurzamer wilden eten... en gezonder wilden eten. 20% wilde dat. En toen zei die klant ook van... ja, als ik kijk naar de bondata... dan doet 1% het. Hè, om maar even...
Dat slechts 20% het überhaupt aangeeft te willen... vind ik al heel laag eigenlijk. Dan denk ik zo, die zijn verdomd eerlijk eigenlijk.
Ja.
Of tenminste 80%. Maar dan is het bij die 20 ook nog een grote groep... die A zegt en B doet.
Ja. Wel mooi. Maar goed, je vraag is natuurlijk van... wanneer doet het schade en wanneer niet? Wanneer kan het juist goed doen, zo'n duurzaamheidsclaim?
Ja.
Maar ook wanneer kan het niet goed doen? En dat is wel heel interessant. En dan zie je eigenlijk een mooie driehoek hier. We zien eigenlijk dat wanneer je duurzaamheid eigenlijk combineert met een goedkoop... Hè, dus als een product wat goedkoper is... dan denk je al snel, dan zal de kwaliteit wel slecht zijn. Hè, dus dat is een soort 1 plus 1 is min 1 bijna. Want ja, het moet ergens vandaan komen... dan omdat het goedkoop is, zal de kwaliteit wel slecht zijn. Terwijl andersom gezien zie je dus ook dat wanneer de kwaliteit hoog is... Hè, met een product die duurzaam is en dus hoog in kwaliteit en hoog in duurzaamheid... dan heb je al snel het gevoel dat het wel een duur product zijn. Dus dat is weer de andere kant op. Toch eventjes...
En zelfs... Dus dat is het nare... Ja. Je kunt het bijna niet winnen.
Precies, ja.
Want tenminste, duurzaamheid, daar kleven gewoon een aantal wat negatievere associaties aan. Zowel of op die prijs, want het zal wel duur zijn. Is het niet duur, dan zal het wel troep zijn. Dat is natuurlijk ongunstig. En anderszins, bij heel veel producten, los van even dat prijsgeval, is het zo dat als iets als duurzaam in de markt wordt gezet, we denken het zal wel minder goed zijn. Ja. En dat is wat je vooral op de volgende sheet ook ziet. Waarbij een aantal associatietesten uitgevoerd. Daar kun jij meer over zeggen zo. Maar dan zie je, duurzaamheid, dat is lang niet altijd goed.
Nee, dus dat is inderdaad interessant en goed. Je zegt, met die duurzaamheid, en dat vond ik een heel leuk inzicht, zie je dus dat daar een claim van, wanneer iets duurzamer is, is het ook minder krachtig automatisch. En dat voelt, als je het zo zegt, gevoelsmatig gezien, heb je dat ook wel een beetje gevoel. Als ik kijk naar schoonmaakmiddel, waarin het natuurlijk een perfect voorbeeld is, zie je dus ook, en dat kwam dus ook uit die impliciete associatietest, waarmee je dus eigenlijk wat meer een impliciet meet hoe men dit voelt en niet het aan mensen vraagt, want zoals we weten heeft dat uitvragen zeker hier niet zoveel zin. Maar zag je eigenlijk dat wanneer een product duurzamer was, dacht men ook dat het dus minder effectief was, minder krachtig.
Juist.
En dat voelt ook wel een beetje zo. Hè? Als ik dus, als ik echt even denk, ik moet nou mijn oven gaan schoonmaken. Wat echt, zeg maar, dat zit goed hard vast. Ja, gevoelsmatig gezien ga
daar
ik...
Daar moeten chemicaliën in.
Daar moeten chemicaliën in. En itten en chemicaliën zijn ook weer per definitie bijna niet duurzaam.
Ja.
In ieder geval gevoelsmatig gezien.
Ja.
Dus dit is heel interessant. Duurzaam staat eigenlijk gelijk aan niet krachtig. Dat is eigenlijk heel lastig, want als je dus als schoonmaakmiddel duurzamer wil zijn, dan zit je dus al bijna in een soort splagaat.
Wat spagaat, ja.
Ja, toch? Ja. Nee.
Is dat rups of rusp?
Spagaat.
Ja.
Oh.
Ik weet het ook niet meer. Het is al laat. Kijk, en daarbij krijgen we het... We komen vaak als consultant ook aan tafel... juist bij dit soort marketingtrajecten... Ja. Waarbij we dan te horen... Ja, we willen ons als duurzamer in de markt zetten. Hoe kunnen we het nou voorkomen? Kunnen we het überhaupt voorkomen... dat dat ten koste gaat van effectiviteits- of kwaliteitsperceptie? En dan is het antwoord gelukkig wel. En daar zijn een aantal mooie cases van. Wat je eigenlijk gewoon simpelweg moet doen, is het allebei benoemen. Haal je ook gelijk de angel eruit. Dus wat je hier Jack Daniels gedaan ziet hebben, en Jack Daniels, krachtige whisky, hè, dat is een sterk spul,
ja.
Hebben enorm verduurzaamd in hun hele productieketen. Met name de afvalverwerking, dat eigenlijk zoveel mogelijk hergebruikt werd. Waren ook bang van, ja, gaat dat niet ten koste van ons wat robuuste imago? Wat hebben ze simpelweg gedaan? Ze hebben die twee letterlijk in één adem genoemd. Namelijk hier, even Jack Daniels waste is too good to waste. Yeah. Dus Jack Daniels is zo goed, kwaliteit, dat je het juist niet weg wil gooien. Recycling, verduurzaming. Yeah. Dus zij hebben dat letterlijk bijeengebracht met, nou ja, ook goede visuals die dat allemaal ondersteunen. Eigenlijk op heel veel onbewuste cues, gewoon die kwaliteitsperceptie handhaven. Dat is gewoon wat je moet doen. En daar dan duurzaamheid bij noemen. En dan heb je dat je en kwaliteit hebt en die duurzaamheid.
Ja, ik vind het ook mooi. Je ziet ook echt dat ze echt hun best hebben gedaan om het niet inderdaad... dus dat recyclen te benoemen. Mm-hmm. Waste is dan, het zou wellicht ook een gevaarlijke route zijn als je het hebt over het waste als gewoon product, zeg maar. Terwijl in dit gebruik is natuurlijk ook gewoon als werkwoord. Dus daar hebben ze, vind ik dat ze het heel slim eigenlijk hebben gedaan. Dus een goede copyright.
En ook de visual, hè? Want heel vaak zie je, wat is het cliché duurzaamheidsplaatje?
Ja.
Dat is dan zo'n hand, die heeft de aarde erin en dan één zo'n... Een miserig takje. Dat is een soort van zo breekbaar. En je wil juist niet in je visuals die breekbaarheid. Wat hebben zij gedaan? Bam, rivier. En dat is een stukje wat enerzijds puur natuur is. Maar anderzijds ook een soort van ontembaarheid kent. Dus daarbij zit natuurlijk in die visual ook weer die combinatie van natuurlijk, duurzaamheid en kracht. Dus dat kan wel samen.
Ja, mooi.
Ja, ik vind het geweldig. Ja, dan hebben we dus per touchpoint hebben we ook duurzaamheid onder de loep genomen. Waarbij we gewoon gekeken hebben van hoe is nou de mindset van de gebruiker, van de consument anders van touchpoint tot touchpoint. En daarbij vervolgens ook hebben gekeken wat heeft dat voor impact op de optimale duurzaamheidscommunicatie. Zowel in formulering als in de insteek. Nou, we zien hierbij dat online er meer focus ligt op het zelf. Dat is ook wat ik eerder al beschreven. Ja. Dus online zijn we wat minder statusgevoelig, want niemand kijkt over onze schouder mee, ten opzichte van fysieke winkelomgeving, waarbij wat meer mensen, letterlijk door hun fysieke aanwezigheid, ons doen laten nadenken over de duurzaamheid. Of in ieder geval over onze sociale verantwoordelijkheid, ofwel sociale status, wat twee grote drivers zijn van duurzamere consumptie. En dat heeft grote impact op wat soort van de optimale boodschap zou zijn op die kanalen. Want in een fysieke winkel is bijvoorbeeld heel erg effectief te zijn van een communicatieinsteek van neem je verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Een beetje die collectievere boodschap. Terwijl we zien in een online context is het één oog in, ander oog uit. Dat doet niet zoveel.
Juist.
Online moet je de focus meer leggen op het zelf. Oftewel, wat levert jou of jouw familie, directe omgeving, op wanneer je voor die duurzamere optie kiest. En dat kan bijvoorbeeld zijn, het is duurzaam en het gaat langer mee. Daardoor is het duurzaam, bijvoorbeeld in het geval van lampen, andere zaken.
Ja.
Dat soort zaken, dus dat je eigenlijk probeert het wel in te steken als bijna een USP voor een persoon. Terwijl je dat misschien in de winkelwereld minder zou doen.
Hmm.
Nou, groot verschil ook tussen online en offline, is dat we in de regel online een heel stuk meer informatie kunnen verwerken. In een fysieke winkelomgeving, veel stress om ons heen, daar gaan we ook nu dus naar kijken, fysieke winkelomgeving, moet je niet te veel willen communiceren. Dus van alle touchpoints die je hebt, wil je eigenlijk in een fysieke winkel, op de bordjes, maar ook bijvoorbeeld op verpakkingen, zeker de front van de verpakking, met zo min mogelijk woorden zoveel mogelijk kunnen doen.
Ja.
En daarmee wil je vooral impliceren. Jij wilde wat zeggen?
Nee, zeker niet. Nee, ik ga er wel door. Ja.
Wil je eigenlijk een soort van gevoelsmatig impliceren dat duurzaamheid de norm is. Dat is eigenlijk een van de grotere dingen die je in een fysieke winkel wil doen. Want, zoals we net zagen, zijn we juist veel normgevoeliger in fysieke omgevingen ten opzichte van online omgevingen. En dan de vraag hoe je dat kan doen.
Vanwege die status.
Vanwege de status en de verantwoordelijkheid. Dat zijn eigenlijk die twee. Hè, dus je wil ofwel voor je familie eigenlijk iets goeds doen, of je buren. Of je wil beter zijn dan je buren. Nou, het zijn alle twee motivaties die goed gedijen bij de aanwezigheid van andere mensen.
Mooi.
En wat is nou de consequentie daarvan? Voor hoe je praktisch om moet gaan met POS-materiaal. Hoeveel duurzame opties je überhaupt hebt in je assortiment. Hoe je die moet arrangeren in het schap. Dat soort zaken. Nou, wat we eigenlijk zien. Je moet duurzaam zo normaal mogelijk maken. Want als het de uitzondering is, is het mentaal ook de uitzondering. Nou, dat zeiden we net al. 20% geeft het aan te overwegen. Slechts 1% klaarblijkelijk kocht die optie. Dus we hebben nog een lange weg te gaan. En je wilt eigenlijk zo normaal mogelijk doen laten lijken, zodat mensen eigenlijk zoveel mogelijk voor duurzaam kiezen, maar er ook een meer duurzame perceptie aan overhouden. Dus bijvoorbeeld POS-materiaal is niet zozeer het aantal borden wat over duurzaamheid gaat belangrijk, maar vooral dat het op de prime locaties te zien is. Dus op of net onder ooghoogte, bij de ingang, voor aan een schap, in plaats van ergens in middenweg gemoffeld, dat soort zaken. Hoe meer soort van de premium locaties worden ingezet voor duurzaamheidscommunicatie, des te meer we een duurzamere merkimago aan die winkel gaan koppelen. Ja. Want dat is soort van wat normaal is. Ook het aantal SKU's. Als jij soort van binnen een assortiment van 100 opties 1 of 2 duurzame opties hebt, dan communiceer jij letterlijk: duurzaamheid is hier niet heel erg aan de orde. En hoe meer je dat dan ook nog een beetje verspreidt door het schap, hoe minder het opvalt. Dus stel, 10% van je assortiment is duurzaam. Wat wil je dan doen? Een duurzaamheidsblok. Binnen die categorie, hè? Stel je hebt tandpasta en er zijn een aantal die zijn duurzaam. Minder, ik weet niet hoe.
Interessant hoek, ja.
Ja, ik weet ook niet hoe ik erop kom. Maar stel, het is zo. Dan is het zo dat je dus eigenlijk daar een blok van wil maken. Althans voor de duurzaamheidsperceptie. En niet zozeer bij ieder merk 1 duurzame optie onderbrengen. Want als je steeds maar 1 uitzondering tegenkomt, dan denkt jouw brein: duurzaamheid is de uitzondering. Weinig mensen kopen het. Ik ga het dus ook niet kopen. Voor die winkel was blijkbaar niet belangrijk. Duurzaamheid is de uitzondering. Ja. Nou, dat wil je dus dan niet hebben. Althans met het oog voor de duurzaamheid.
Ja, en is in het geval even wanneer het dus 10% is. Dus een relatief klein aantal, wanneer het een relatief klein aandeel betreft, wil je het juist wat meer in het zonnetje zetten.
Klopt.
Door het samen te voegen.
Ja, nou ja, en dat is precies het derde punt op deze sheet. Ik heb daar eigenlijk norm versus novelty gezet.
Ja.
Kijk, er gaat een dag komen, althans dat hopen we, dat de duurzame opties letterlijk de norm zijn, als in dat er meer van zijn dan de onduurzame opties. En zodra je dat hebt, wil je juist wel verspreiding. Want juist als iets in kleine getallen aanwezig is, valt het meer op als je het als 1 blok neerzet. Terwijl juist iets wat heel bekend is, valt meer op als je het verspreidt. Dus als je bijvoorbeeld in het buitenland bent en je komt in een frisdrankschap, dan is het voor Coca-Cola gunstig om gewoon hier Coca-Cola, daar Coca-Cola, een beetje verspreid. Omdat je oog als eerste gaat naar wat je kent.
Ja.
Op het moment dat je een nieuw cola-merk bent, of weet ik veel, een alternatief, dan wil je juist een blok zijn. Want je valt pas op als blok, hè? Niet de norm, wanneer je groter als 1 blok wordt neergezet.
Juist. Het voelt ook heel erg trouwens dus meteen eigenlijk tweeledig. Dat is wat enerzijds is het een soort kip-en-ei verhaal. Dus omdat het relatief weinig was aan het begin qua duurzame opties, komt het ook langzaam van start eigenlijk hierdoor. Omdat het dus ook als de minst populaire optie of de minst bekende optie is. Maar zal het dus waarschijnlijk ook zo zijn als een soort double jeopardy. Dat hoe groter het wordt, hoe harder dat vliegwiel zal worden aangeslagen.
Klopt. Ja, en dan heb je de omslagpunten. Je zegt, nu gaan we het uit elkaar trekken. Ja. Geen blok meer, maar verspreiding. Ja. Dan online. Heel andere mindset. Online verwerken in potentie meer. Ook niet op elk moment. Hè? Het is niet alsof de online consument naar alles zit te lezen. Dat zien we met eye-tracking gelukkig ook wel.
Ja.
Maar het verschilt heel erg van moment tot moment in die customer journey. En je hebt eigenlijk verschillende fases. Van heel explorerend tot heel specifiek. Dus eerst van, nou, is deze online winkel iets voor mij? Vervolgens, welk product wil ik? Al iets meer vergelijkend exploratief. En vervolgens, wil ik dit product? Hè? De productdetailpagina. En wat je eigenlijk ziet, is dat de vorm waarin duurzaamheidscommunicatie A, überhaupt prominent een rol speelt, en B, in welke formulering en uitgebreidheid je dat doet, dat is heel erg afhankelijk van op welk moment in die customer journey men zit. Nou, hoe kan ik dat concreet laten zien? Ik heb hier een case meegebracht van een kledingmerk, dat heet Two Thirds. En die is eigenlijk 100% op duurzaamheid gericht. Dus alles wat zij produceren wordt met zo duurzaam mogelijk materialen, duurzamere productie- en transportketens, wordt dat in de markt gezet. En tegelijkertijd zijn zij bijvoorbeeld op de homepagina nog best wel terughoudend met het communiceren daarvan. Het is de kern van hun merk, maar als wij op home kijken zien we het volgende. Dat is gewoon de collectie, de Spring Collection zie je in dit geval. Met wat je eigenlijk van de kledingwinkel zou verwachten, prachtig geschoten beelden. Geschoten op film, wil ik toch even zeggen. Dat doen ze natuurlijk in de fashion-industrie, nemen ze die moeite. Dus echt gewoon 100% op het gevoel. Net als wat jij omschreef bij jouw rozijntjes. Dat op het moment dat jouw motivatie is, ik wil wat lekkers, je niet met een duurzaamheidsboodschap iemand om de oren moet slaan. Dat kilt die motivatie. Nou, hetzelfde geldt voor iemand die aan het shoppen is en denkt van, nou, is dit een webshop waar ik iets mee moet? Dan is de motivatie, ik wil wat moois. Primair. Dan gaat er nog komen, ik wil per se duurzame kleding, maar het is nog altijd vaak secundair bij het grootste gedeelte van de consumenten.
Ja, nou, en daar is het nu dus ook wel interessant, hè? De een relatief kleine groep scheelt het hardste. Waardoor dit soort merken wel denken, oh, dan moeten wij het ook vooraan zetten.
Ja, maar dit merk is niet gek. Die zetten het niet vooraan. Die weet precies waar ze het moeten timen. Ja. Dus wat zij op homepagina doen, is gewoon wat je als fashionmerk moet doen. Inspelen op de kernmotivatie van de klant. En die kernmotivatie is, ik wil wat moois hebben. Ja. Nou, dat betekent niet dat duurzaamheid geen rol speelt, hoor. Want als we naar de productdetailpagina gaan, dan zien we dat duurzaamheid eigenlijk steeds groter gemaakt wordt. Want dat zie je dus hier op deze sheet. Heb je een screenshot van gewoon één product. Ja. En dan verschuift ineens de verhaalvertelling wel degelijk naar die duurzamere boodschap. Want dan vragen mensen zich af, wil ik dit product? Moet het nog steeds mooi zijn? Dus grote foto's die prominent zijn. Mm-hmm. Maar je ziet al in de fold, in dit geval rechts onderin, een boetelijst met redenen waarom het duurzaam is. Juist. En dat is wel interessant hier. Want primair, wanneer men low involved is, wil je niet eens redenen noemen. Dan is een soort van een icoontje of een vinkje met duurzame keuze is precies de hoeveelheid informatie die ons brein nodig heeft. Ja. En dan verlangen we ook eigenlijk niet die verdere uitwerking daarvan. Te veel informatie, te hoge workload. En het is ook niet zo dat we anderszins zouden zeggen, nou, het is greenwashing, want we zijn veel te laag involved. Op de productdetailpagina willen we die informatie wel. Dus dan wil je het liefst en de makkelijke informatie, dat hè, vinkje, dat icoontje, maar ook de reden waarom is het duurzamer. Als je dat laatste niet doet, zou men wel degelijk tot die greenwashing conclusie kunnen komen. Hm. Dus wat ze hier doen is simpelweg, en nog altijd in tamelijk behapbare vorm, het is van dit materiaal gemaakt en daarom is het duurzamer. Het wordt op deze manier vervoerd en daarom is het duurzamer. Dat soort statements.
Juist.
En die horen thuis op de productdetailpagina of bijvoorbeeld op de verpakking op de achterkant. Hè, op de high involvement momenten. Maar de verpakking heeft ook een voorkant en de eerste indruk. En daar zijn ook een aantal duurzame trucs toe te passen. En daar heb jij wat van meegebracht, Tim.
Nou, dat is een hele leuke, want we hadden het natuurlijk net eigenlijk al over dus dat die duurzaamheid en dat krachtige claim waar we natuurlijk net op zaten. En dus nu even aan jou de vraag. Ik heb hier twee voorbeelden van Coca-Cola. De Coca-Cola Life variant. En voor de kijkers thuis, kijk ook eventjes goed mee, want de vraag is, welke was de echte variant die in de winkel lag en welke niet?
Nou, het is een subtiel verschil in kleur. Vooral omdat je het aan een kleurenblind op dit moment vraagt. Ik zou zeggen rechts.
Juist.
Ja.
En dan de volgende?
Daarvan zou ik zeggen ook rechts.
Juist.
Ik zie jou vragen het kijken naar wat is het? Zou ik je even aan de brand helpen, Tim? Voordat we dit wellicht overnieuw moeten schieten. Ik had stiekem dit voorbeeld meegebracht, maar we houden dit toneelstuk ook niet al te lang vol.
Ik hoop er zo erg van.
Ja, nee, want dan had ik je echt een kluitje in het riet gestuurd. Ja. Dus we hebben hier Coca-Cola Life. Laag gesatureerd links, hoog gesatureerd rechts. Wat doet met saturatie is de felheid van de kleur. En die rechter, die knalt echt van je scherm af. Zowel bij het rood als het groen. Ja. En de linker is wat minder gesatureerd. Nou, wat Coca-Cola heel slim gedaan heeft, is dat ze de saturatie van de kleur, dus die felheid, aangepast hebben op de positionering van het product. Dus je ziet een beetje die onderste, die tweede groene, die is bijna chemisch groen.
Ja,
zoetgroen.
Die rechter.
Ja. En die rode is knallend rood. Nou, bij die suiker, die regular Coca-Cola, is de werkelijke Coca-Cola ook die rechter. Ja. Dat is mooi, want suiker, allemaal leuk. Mag lekker knallen. Bij duurzame opties blijkt het te zijn dat we ze als duurzamer percipiëren. wanneer er een lagere kleurfelheid is. Dus niet zo'n hele knallende, lekkere kleur. Dat zie je bij chips ook vaak. Hè? Dat de klassieke chipszak is van dat glimmende folie en een goede, felle kleur. Nou, dat vinden ons brein vaak wel lekker, maar niet duurzaam en ook zeker niet gezond. En wanneer je iets als gezonder of duurzamer neerzet, zoals Coca-Cola Life, dan blijkt dus effectief te zijn die ook niet al te fel te maken. Dus iets lager die saturatieslider te zetten.
Ja, precies. Ja, en het interessante, daarom kwamen we dus ook op. Met die schoonmaakmiddelen heb je hier dus eigenlijk dat spanningsveld, waarbij je dus, als je duurzamer bent, ga je het ook wat sneller, wat pastelachtiger qua opmaak doen. Waardoor men dus sneller ook denkt, hé, dat is dus minder effectief, minder krachtig. Maar dus ook wel duurzamer. Waarbij je, en dat vind ik eigenlijk wel leuk, dat is ook een middel wat wij thuis hebben staan, Ecover. Of Ecover, in ieder geval. En ik neem ook aan dat dit een duurzamere keuze is. Maar qua kleurgebruik eigenlijk, als je bij hen ziet, is het dus best wel hoog in die saturatie. Dus wat feller. Oh. Dus zij hebben dus eigenlijk, wat je ook eigenlijk wel ziet, op dat eerste gezicht zijn ze niet per se de duurzame keuze. Maar later in die journey, als je dus meer involved bent, weet je dat dus wel.
Denk je dat dat goed is?
Ik denk wel, in de zin van dat ik denk dat dus men voor het schap niet per se bezig is met die duurzame keuze.
Nee.
En daar valt of staat mee, want als die mindset dus wel zo was, hetzelfde als met die modeshop. Ik wil in feite staan, als ik bij het schoonmaakschap sta, dan wil ik voor het effectieve schoonmaakmiddel.
Ja.
Dus dat is mijn prime.
Ik denk dat je gelijk hebt. Dus voor die motivatie weer gewoon een knallende kleur. Ja. Tegelijkertijd heb je bijvoorbeeld iets als Marcel's Green Soap, die echt heel goed gebruik maakt van steeds die pasteltinten. Dat je wel gelijk al denkt, dit is de duurzamere optie. Maar daarmee wellicht nog niet de massa van de markt aanspreekt, die gewoon, schoonmaakmiddel waar je handen goed schoon van worden, in het geval van zeep dan. En daarbij nog even voorbij gaan aan Marcel's Green Soap. Maar dient natuurlijk wel weer de kern van hun positionering. Dus het is ook een beetje die trade-off, denk ik.
Ja, maar dus dan is de vraag, en ik neem dus aan dat als het voorbeeld true waar blijft, dat men dus ook denkt, bij die duurzame associatie zal het dus ook minder krachtig zijn, dat ze Mr. Green nemen voor wanneer ze denken, als het toch niet zo vies is.
Ja.
En eventjes het chemische spul voor wanneer het echt even nodig is.
Ja, het mooie is, ik denk natuurlijk dat zeep ook bij uitstek een product is waarbij je het misschien niet te krachtig wil hebben. Het bereikt toch je handen.
Ja, zeep. Maar ik heb bijvoorbeeld over wasmiddel.
Ja, oké. Okay. Ja, maar dan ben ik 100% met je. Maar ik denk dat Marcel best wel goed doet eigenlijk, om de reden dat zij zeep doen.
Ja, oké. Okay. En dus echt wat je op je hand hebt en daar weer natuurlijk altijd in contact komt met je
lichaam. Het hoeft ook niet zo krachtig te zijn, als het maar gewoon reinigend is. En dan is duurzaam ook nog wel heel erg goed. Nou, en dan denk ik dat zij dus al het feit dat de eerste indruk al duurzaam is van hun, door de kleur, dat zij daar minder een baal aan zullen vallen dan zeg iets waarmee je auto wast of je badkamer of noem maar op.
Of je kleren.
Of je kleren,
Om makkelijk het pakken. Dan gaan we door, want en we kunnen dit nog wel verder trekken als we het hebben over verpakkingsvorm. Ja. En dat is hier een hele interessante, dat we zien eigenlijk dat, eigenlijk als je het bijna al zegt, is het een soort inkopper. Maar we zien dat karton en glas worden als duurzamer ervaren. Nou, dat is natuurlijk op zich natuurlijk sowieso ergens logisch, hè, want karton is ook vaak de duurzamere variant. Als je het hebt over puur papierkeuze, waar het niet dat de oplettende kijker weet dat bij karton alsnog een plastic laagje moet worden toegevoegd om te zorgen dat het de melk er niet doorheen komt. Dus het is niet eens per se duurzamer. Dat is weer met het glas optie, denk ik wel zo.
God, als je het maar hervult. Je had vroeger had je Pieter Pot. Helaas bestaat dat niet meer.
Is dat
meer.
Helemaal fiet? Dat is doorstart.
Al wel doorstart.
In ieder geval, wij zijn hier ook niet om op de technische details in te gaan. Maar het is in ieder geval interessant. Zeker als je dus ook ziet wat eigenlijk het vervolg eigenlijk onderzoek aantonen. Dat wanneer je karton als alleen drukt. Dus dat zeg maar gewoon puur de visual karton eruit zag, maar niet per se karton was. Het is nog gewoon steeds hetzelfde verpakkingsmateriaal. Dat ook dat duurzamer aanvoelde.
Dat is wel sick, hè? Dat vind ik leuk. Je ziet er echt heel veel pakken melk. Dus allemaal net een ander design.
Ja.
Je hebt gewoon een kartonnen verpakking, maar dan wit afgedrukt. Of kartonnen verpakking in kartonkleur. En de kartonkleur werd als duurzamer gezien. Maar dat is ook op fles. Dus als je fles een etiket geeft met kartonkleur, ook weer duurzamer. Dus dat zijn wel van die grappige dingen, hè?
Ja, en dan gaat dat inderdaad echt zo door. Ja, mooi. Dus dit kan je ook weer gewoon to your advantage natuurlijk gebruiken. Ja. En nou ook nog een hele interessante. Ja, Tom, jij kan hier wat beter over vertellen ook. Over die claims die wellicht goed kunnen werken, maar er zit een kleine mits aan.
Ja, dat is vaak wat fabrikanten in de eerste instantie proberen. Van hoe kunnen wij onze verpakking duurzamer laten lijken? We zetten het er gewoon op. Ja. Duurzaam materiaal, wat je bij Albert Heijn toen ook zag. 50% minder plastic, dat soort dingen. Dat laatste voorbeeld, dat gaf aan dat je soms niet slapende honden wakker moet maken.
Ja.
Maar voor een product dat al helemaal als duurzaam wordt neergezet, is het dan ook goed om dat even op de verpakking te benoemen. Dus bijvoorbeeld in het voorbeeld wat je hier ziet, 2 verpakkingen koffie, waarbij, jij kan het beter lezen dan ik, Tim, maar op de linker verpakking ook nog een duurzaamheidsclaim staat.
Zeker, eco-friendly packaging.
Ja, ja precies, een eco-vriendelijke verpakking. Werkt dat nou? Nou, niet direct. Niet uit de start. Werkt ook niet averechts. Maar als jij gewoon puur je reguliere verpakking met alleen maar die claim voorziet, dan is de duurzaamheidsperceptie nog precies hetzelfde. Maar als je tegelijkertijd ook het onbewuste brein een duurzaamheidscue geeft, wat bedoel ik daarmee? Nou, bijvoorbeeld die kartonkleur, hè, dat is een onbewuste cue. Of in het geval van deze verpakking, ja, ook een beetje een kartonkleur eigenlijk. Maar bijvoorbeeld ook het lettertype, wat een wat meer organisch lettertype is. Dat zijn allemaal duurzaamheidscues die onbewust een gevoel geven, nou, best duurzaam.
Ja, in dit geval was volgens mij zelfs gewoon de hele verpakking van papier, of van karton.
Ja, en groen, hè? Dus de kleur groen is natuurlijk ook altijd.
Ja, maar dat was in het onderzoek geen verschil.
Nee, dus het was in allebei, ja. Maar het ding is meer, stel hij was geel geweest, hij had die cue gedaan, had het dus niet goed uitgepakt.
Nee, precies.
Maar zodra je dus en een onbewuste duurzaamheidscue doet, en daar dan bovenop het ook nog uitgeschreven zet, dan wordt het 1 plus 1 is 3. Dus ja, claims werken als de rest ook maar goed staat. Dat is eigenlijk de conclusie.
Ja, ja, ja.
En hoe weet je nou of die rest goed staat? Nou, en daarbij komt neuromarketingonderzoek om de hoek kijken. Want je hebt best wel vaak situaties dat je bijvoorbeeld je verpakking wil herdesignen en je wilt weten, moeten we design A doen of design B om duurzamer te laten lijken? En wat heeft uiteindelijk nou het meeste effect op het duurzaamheidsimago wat aan ons merk blijft hangen? En dan moeten we even kort stilstaan bij wat is een merk ook alweer in ons brein? Nou, we hebben dit vaker gelukkig in onze webinars behandeld. Dus wil je meer over weten, kijk ons webinar over brand tracking terug. Want daarbij gaat het helemaal over geheugenvorming. Maar een merk is niks anders dan een geheugenspoor. Dus een associatienetwerk waarbij een merk gekoppeld is aan allerlei associaties. Hoe ontstaan die associaties? Nou, simpelweg doordat we een merk tegelijkertijd tegenkomen, terwijl we denken aan die andere associaties. Stel, je ziet Coca-Cola. Nou, dat activeert Coca-Cola in jouw brein, ergens.
Ja.
Je ziet een boom of een groene kleur of een duurzaamheidscue, activeert dat het gevoel van duurzaamheid. Wanneer die twee gecombineerd presenteert aan ons brein, zullen die cellen met elkaar gaan vertakken. Dus cells that wire together, fire together. En dat is natuurlijk wel het mooie dat je wil, omdat je dus met reclame of met een productverpakking exact dit doet. Merk wordt actief, duurzaamheidsgedachten worden actief en die twee gaan met elkaar verenigen, zodoende dat op lange termijn jouw merk al aan duurzaamheid doet denken door alleen maar het merk te zien. Nou, dat is natuurlijk uiteindelijk het effect. En hoe kun je nou vervolgens meten wat daar feitelijk gebeurt? Nou, daar is de impliciete associatietest voor. En dat is een test die we al eerder zagen toen jij het had over waar was dat ook alweer bij? Volgens mij de kwaliteitsassociaties ten gevolge van een verpakkingsdesign en duurzaamheidsassociaties.
Ja.
Dus wat je dus eigenlijk daarbij meten, is onbewust bij verpakking A, hoe sterk wordt dat geassocieerd met duurzaamheid en kwaliteit? En verpakking B, hoe sterk wordt dat geassocieerd met die twee associaties? En dan kijken ze daar een verschil tussen. Nou, en dat wordt gemeten met de zogenaamde impliciete associatietest. En die maakt gebruik van het feit dat wanneer twee gedachten sterk in ons brein verenigd zijn, we die daadwerkelijk sneller kunnen verwerken. Dus als ik vraag, Coca-Cola, is dat duurzaam? Dan zeg je ja of nee. De snelheid waarmee je dat zegt, zegt heel veel over hoe sterk dat daadwerkelijk geassocieerd is.
Ja.
Dus je maakt gebruik van milliseconden reactiesnelheden eigenlijk.
Ja, dus we zijn niet eens per se zozeer geïnteresseerd in het antwoord, als wel hoe snel ze dat antwoord gaven.
Exact, ja. En dit kernprincipe, wat heel simpel is en in de cognitieve psychologie al tientallen jaren bestaat, wordt gelukkig vandaag de dag heel vaak ingezet in brand trackers, merkimagometingen met name. Mm-hmm. Maar ook om te meten wat het effect van verpakking bijvoorbeeld op dat merk is. En daarbij laat je dus bijvoorbeeld de verpakking zien en de term duurzaam. En moeten mensen zeggen ja of nee? En wederom, dit lijkt een bewust onderzoek, maar je kijkt naar een onbewust gegeven waarbij men zich niet bewust is dat ze die informatie verschaffen. En dat is de snelheid. Nou ja, dat doe je met 150 mensen per groep. Dus groep A ziet verpakking A, 150 mensen, groep B ziet verpakking B. En je gaat kijken, zien wij reactiesnelheden tussen die groepen wanneer we vragen, is deze verpakking of dit merk duurzaam.
Ja,
en op die manier kun je dus heel erg goed die intuïtieve associatie met duurzaamheid van een verpakking meten. En eventueel die andere associaties daaromheen, die daar mogelijk positief of negatief mee samenhangen. Prijsperceptie, kwaliteitsperceptie. En dan zie je dus precies wat het effect is van een verpakkingsdesign op jouw merkimago.
Zou je hier ook al koopintentie impliciet kunnen meenemen?
Ja. Dus ook daarbij zien we, dus dat is eigenlijk ultiem natuurlijk wat je uiteindelijk wilt bewerkstelligen. Je kunt in principe elke associatie die je in woorden kunt uitdrukken, kun je meten met die impliciete associatietest. Waarbij koopintentie, zou ik kopen, eveneens iets is wat je dus intuïtief op die manier kunt meten. En dan zie je best wel eens dat bijvoorbeeld een toename in duurzaamheidsperceptie tevens correleert met een toename in die koopintentie. Nou, dat is gunstig, want dan weet je dat je eigenlijk op twee knoppen tegelijkertijd drukt. Het is ongunstiger wanneer je juist een trade-off ziet. Dus je ziet, deze verpakking is weliswaar duurzamer, maar men wil hem minder graag kopen. Dan weet je dat voor jouw categorie of jouw merk, kun je nog niet helemaal zeggen, maar één van die twee, het zo is dat er blijkbaar dus een dissociatie is tussen duurzaamheid en koopintentie. Bijvoorbeeld bij effectieve schoonmaakmiddelen zien we dat heel duidelijk. Maar bijvoorbeeld bij babydoekjes zie je het juist niet. Duurzamer is daar meer koopintentie.
Ja, precies. En ik vind het ook wel weer belangrijk hierbij. We zijn dus niet zozeer benieuwd naar of ze dus ja of nee zeggen bij die koopintentie, maar dus de snelheid waarop ze dat doen. En exact. Daar doe je eigenlijk die analyse over om daar eigenlijk kracht bij te kunnen zetten.
Exact dat. Kun je nog wat zeggen?
Nou, ik ben vooral even benieuwd. Wat zijn voor vandaag de takeaways?
Ja, nou, er zijn een aantal dingen. De kern is dat je denkt vaak, geef duurzaamheidsinformatie en het komt altijd wel goed.
Ja, hè? Ja, ja.
Want duurzamer is beter. En voor de wereld is dat ook zo, wanneer producten duurzamer worden. Maar in marketing zien we dat het toch wel wat heel wat fijnzinniger werkt. En dat je je boodschap heel goed moet timen en afstemmen op de context. Op welk touchpoint begeeft de consument zich op dat moment. Om eigenlijk tot zo effectief mogelijke resultaten te leiden. Want het liefst wil je dat je merk duurzamer beoogd wordt, maar zonder dat het ten koste gaat van kwaliteitsperceptie. Zonder dat je op het verkeerde moment te veel informatie geeft. Nou, daar hebben we in dit webinar echt mooie voorbeelden van gezien. Dat je high involvement communicatiecontexten hebt. Zoals bijvoorbeeld product detailpagina, achterkant van verpakking. Nou, dan willen mensen juist meer details, want dat houdt greenwashing een beetje tegen. Tegelijkertijd kun je ook te veel informatie geven of duurzaamheid niet op de slimste manier formuleren. Juist bij low involvement communicaties, de voorkant van een verpakking, een bordje in de winkel, de homepagina van een website. Hou het daar kort, niet te veel informatie en probeer ook niet al te zeer op een gebrek aan vrijheid in te spelen. Maar keuzevrijheid is daar juist heel erg belangrijk, blijkt dat onderzoek. En vooral, dit zijn een paar van die adviezen die we hier zagen, of eigenlijk basisprincipes. Daar kom je al een heel eind mee. Maar wanneer jij als merk met je verpakking bijvoorbeeld, of welk touchpoint dan ook, wil inspelen op duurzaamheid, meet het dan. Maak op zijn minst gebruik van de evidence-based principes die er zijn, waar we dus een selectie van hebben gegeven in deze webinar. Maar tegelijkertijd, de meetinstrumenten zoals we die net aangaven, zoals de impliciete associatietest, het is heel snel, het is heel voordelig, ook relatief ten opzichte van andere marktonderzoeksmethodes. Dus zet dat nou in, dat je weet van, als we deze verpakking introduceren, worden we inderdaad gepercipieerd zoals we willen. En gaat het niet onbedoeld ten koste van onze kwaliteitsperceptie? Of denken mensen, dat zal het wel veel te duur zijn? Dat zijn allemaal dingen die kun je van tevoren meten met de juiste methode.
Ja, en dat geeft ook gewoon een stukje zekerheid. Ja. Toch? Want we zien ook vaak, en een van de klantvragen is natuurlijk ook gewoon vaak omgekeerd. Ja, jongens, ik ben eigenlijk bang dat het misschien wel iets teniet gaat doen.
Precies
en,
dat.
Ja, dan geeft dit dus wat meer zekerheid.
Ja.
Dankjewel. Iedereen weer hartstikke bedankt voor het kijken van deze opname dus vandaag, die we gelukkig toch nog relatief snel hebben kunnen inhalen. We zien jullie graag weer bij een volgend webinar. Tot die tijd, veel kijkplezier nog met alle afgelopen webinars wellicht.
Ja, volgende week zitten we in Los Angeles. Ja. Dan hebben we wederom een webinar dat gaat over nudging van gewoontegedrag.
Leuk.
Zowel hoe je bestaande gewoontes kunt ontnudgen.
Ja.
En nieuwe gewoontes kunt aanleren. En dat allemaal met onbewuste psychologie. En die zal dus op de woensdag van volgende week gaan we dat houden. Niet live, die hebben we wel van tevoren op, maar wel in Los Angeles. Maar door tijdsverschil kunnen we dat niet live doen. Want je kunt niet met goed fatsoen daar om 3:00 s'nachts gaan zitten schreeuwen.
Blijf gaan feest. tot de volgende keer. Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily@unravelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim@unravelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.